Ik wil met u het woord openen in Romeinen 8. En wij lezen met elkaar Romeinen 8, te beginnen bij vers 18. Romeinen 8. En ik lees vanaf het 18e vers. Waar de apostel schrijft: want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Broeders, wij eindigden gisteravond met de verwonderde woorden van Psalm 8. Als ik uw hemel aanzie, En mogelijk hebt u het nog gedaan. Het werk van uw vingeren. De maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wel, wij moeten vanavond maar vooral bij die verwondering blijven. Te meer als we in vervolg op het nadenken over de schepping proberen wat gedachten bijeen te brengen over de herschepping. Want als wij gaan nadenken of proberen na te denken over het thema herschepping, dan veronderstelt dat iets. En dat iets, dat is ontzaggelijk. Dat iets, dat is de zonde. De zonde die door één mens, zegt Paulus op een andere plaats, de wereld is ingekomen, de zonde die de dood meebracht en die tot alle mensen is doorgegaan. U herkent Romeinen 5. De zonde is allereerst een ontzaggelijke werkelijkheid, omdat het betekent dat de mens ermee de Heere naar zijn ere staat, in plaats van hem als schepper de ere te geven. De zonde is ontzaggelijk, omdat het Gods recht schendt, omdat het Gods heiligheid krenkt. Maar vervolgens houdt de zonde ook in dat de schepping zwaar geschonden, zwaar gehavend raakt. Die diepe kloof die zonde heet, heeft de goede schepping van God zo ontzaggelijk diep ingescheurd. Natuurlijk, de gemeenschap van het schepsel en de schepper verstoorde, maar ook de vrede en de eenheid, de harmonie, de heelheid van de schepping. De schepping raakte ten gevolge van de zonde ontwricht met alle gevolgen van dien, met alle pijn van dien en met alle wonden van dien. Ik had het zo even over de verwondering van Psalm 8. En ik dacht natuurlijk aan die woorden uit Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, de mens die dat aangericht heeft. De mens die de Heere dat aangedaan heeft. Wat een wonder, broeders, dat de Heere zijn schepping niet prijs gaf en dat die het schepsel niet opgaf en niet overgaf aan het goeddunken van dat boze hart. Ik bedoel, wat een wonder dat wij het vanavond sowieso over herschepping kunnen hebben. En dat wij nog zijn die we zijn. En dat de Heere zijn maaksel niet liet wegzinken in het bederf waarin het door de zonde in terecht was gekomen. Wat een wonder dat de Heere zijn maaksel niet liet wegzinken in de verdoemenis. En dat hij, die met scheppende hand zijn werk deed, ook met herscheppende hand zijn werk doet en nog zijn werk doet. Ik denk dat wij vanavond alleen maar in die toon en op die toonhoogte kunnen spreken. Anders wordt het zo snel weer een beschouwing. Laat het alstublieft iets van verwondering hebben en iets van aanbidding wezen. Die verwondering die wortelt in de erkenning wij hebben gezondigd. Het profetische woord dat zeer vast is, zoals u weet, dat werpt ons als zondaren omver. En het zegt, ik citeer dat profetische woord, gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En de aanklacht van de Heere, ik citeerde die gisteravond ook al een keer uit Maleachi, die ligt er dan ook niet om. Hebben wij niet allen één vader, zo zegt de profeet, heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos en niemand van ons ontkomt aan het vonnis van het woord? Van ons allen, van ons allen. Zegt dat ontdekkende woord van de Heere en dat ontmaskerende woord van de Heere. Dat wij de waarheid van God veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Het schepsel boven de schepper, zegt Romeinen 1. Niemand van ons ontkomt aan dat vonnis. Al was het alleen maar omdat wij onszelf stellen boven hem. Het schepsel boven de schepper. Dwaas genoeg, maar zonde is dwaasheid. En niemand zal zich hier verontschuldigen, zegt Paulus. Het schepsel ontmaskert ons zelfs. Ik bedoel de dieren even. Want een os kent nog zijn bezitter. En een ezel kent nog de krib van zijn heer, zegt Jesaja. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niets. En het trof me dat als de apostel in Romeinen 1 zegt dat het heidendom zo dwaas is, omdat het het schepsel eert en dient boven de schepper, dat Paulus dan prompt amen zegt. Leest u het maar na. En dat moesten wij ook maar doen. Dan is het geen kale constatering. Maar dan wordt het verootmoediging. Amen zeggen op dat vonnis van het woord. En daarom, wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt. En dat gedenken van de Heere, dat komt onder andere tot uitdrukking in de herschepping. En we zullen vanavond deze herschepping naar twee kanten proberen wat te verkennen. Allereerst naar de kant van de mens en daarna naar de kant van de schepping. Immers de geest van God die het gelaat van de aarde vernieuwt, is de geest die zondaren dood door de misdaden levend maakt. En in deze werken van de geest van God, in schepping en in herschepping, komen opmerkelijke overeenkomsten voor de dag. En we worden daar op een prachtige wijze op patent gemaakt door onze Dordtse vader. In hoofdstuk 3 en 4 van de Canones doen zij een poging om het wonder van de herschepping van het hart, de wedergeboorte, te duiden. En onze vaderen zijn zich heel goed bewust geweest, denk ik, dat het feit van de wedergeboorte zelf, dat herscheppende werk van God, dat te groot is voor onze woorden. Je voelt dat gewoon in het lezen van het betreffende artikel, de betreffende paragraaf. Er vallen begrippen als bovennatuurlijk, wonderbaar, verborgen, onuitsprekelijk. Maar toch zoeken ze met de woorden van de schrift op een diepe manier uitleg te geven aan wat dat herscheppende werk van God in de wedergeboorte van de zondaar is. Onder meer door de vergelijking te maken met de schepping. We hoorden. En dit is die wedergeboorte. Die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, die naar het getuigenis van de schrift, die door de auteur van deze werking is ingegeven, de Heilige Geest namelijk, in haar kracht niet minder of geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven. Het werk van de herschepping, in dit geval dus van het stenen hart, doet voor het werk van de schepping niet onder, zeggen de kanones. De herschepping van de zondaar, van het zondaarshart, is niet minder in kracht, niet geringer in kracht dan de schepping of de opwekking der doden. En Paulus laat zich ook in die trant uit. En dat verbaast ons natuurlijk niet, dat hoeft ons niet te verbazen, want de Dordtse vaderen die kenden hun Bijbel wel. En de apostel schrijft aan de Korintiërs in de tweede brief, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis schijnen zou, schepping, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Met andere woorden, die God die het licht ooit uit het niets tevoorschijn heeft geroepen, de Schepper, die heeft het licht in onze harten gegeven, zegt Paulus. En ik weet ook wel dat Paulus hier in de eerste plaats gedacht heeft aan zichzelf en de andere apostelen, in wier harten de Heere het licht van het evangelie had gebracht. Maar daarmee zegt de apostel toch ook wel voorname dingen, dacht ik, over de verlichting van het verduisterde hart in de algemene betekenis. Want als het hart van Paulus duister was, broeders, wat is het onze dan? En als in zijn geval de schepper eraan te pas kwam om het daar licht te maken, wat zullen wij dan nodig hebben? En was het in zijn leven duister gebleven, zonder het herscheppende werk van God, hoe zullen wij dan zonder de herscheppende genade van God eraan toewezen? En Paulus maakt ons nog op één facet van dat herscheppende werk attent, als hij zegt in het aangezicht van Jezus Christus. Zo werkt de Heere het licht in het duister van dat verduisterde hart kennelijk uit. Door hem die het licht is en die door hem als een licht in de wereld gezonden is, om dat volk dat in duisternis wandelt en in duisternis zit, tot een licht te wezen. Namelijk door zijn Heilige Geest die tot verlichting is uitgestort. Met andere woorden, ook het werk van de herschepping is evenals het werk van de schepping het werk van de drie enige God. En zijn herscheppen is in kracht niet minder of geringer dan zijn scheppen. En zoals wij van de schepping kunnen zeggen dat het de Vader is die wij als de Schepper belijden. En dat het de Zoon is, het woord dat bij God was en ook zelf God was, door wie alle dingen gemaakt zijn. En dat het de Geest van God is die daarbij op de wateren was. Zo moeten we in de herschepping ook het werk van de drie enige God zien. Het is toch de Vader die de Zoon gezonden heeft in deze wereld. Waarom? Om haar te behouden, Nicodemus. En het is toch de Zoon, het vlees geworden woord, die verschenen is in die wereld om de zonde om te brengen. En het is toch de Heilige Geest, verworven en uitgestort door Christus, die Heere is en die levend maakt, als de geest van de wedergeboorte, de geest van de herschepping. Nog even terug naar de Verlosser, Christus. Want als wij van de herschepping zeggen dat de Heere, evenals bij de schepping, gewerkt heeft door het woord, dan heeft dat wel een diepe en een bijbelse betekenis. Want dan houdt dat in dat de Zoon, en nu spreken we wel nadrukkelijk van een middelaar, dat houdt in dat de Zoon, de middelaar, de zonde die de goede schepping stuk brak, op zich heeft genomen. Dat maakte mij gisteren wat voorzichtig in het hanteren van het begrip scheppingsmiddelaar. Als God schept door de Zoon, dan kunnen we zeggen dat hij de bewerker van de schepping is. Maar daar viel niets te verzoenen. Want er was geen zonde. Als het over de herschepping gaat, dan moet er een middelaar aan te pas komen. Let wel. Zowel ten aanzien van de zondaren, de mensen, de gevallen mens, als ten aanzien van de schepping. Een middelaar die zowel de schuld van de zonde, als de macht van de zonde teniet doet. En dat is de betekenis van het kruis. In het kruis, broeders, plant God een boom des levens in de hoofdschedelplaats van deze wereld, van deze schepping. Mooi vond ik wel de gedachte waarop ik stuitte dat de orde in het werk van de herschepping de omgekeerde is van de orde in het werk van de schepping. In de schepping is het God de Vader die schept door het woord, waarbij de Heilige Geest het scheppingswerk voltooit. In de herschepping is het de Geest die wederbaart om de zondaar in Christus te planten en die zo over de verse en de levende weg weerkeert tot de Vader. Voor de volledigheid. In het brede kader van de verlossing is het weer de Vader die de Zoon zendt en is het weer de Zoon die de Geest verwerft en uitstort. Maar het gaat nu natuurlijk om de herschepping als onderdeel van het bredere thema van de verlossing. Het werk van God in de herschepping is in kracht dus niet minder of geringer dan de schepping. Hij die gezegd heeft, zegt Paulus, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Dat is natuurlijk een wondere zaak. Zo stemmen wij het de Dordtse leerregels van harte toe vanavond. Een wondere zaak. Maar het is ook, broeders, een hele verootmoedigende zaak. We hoorden toch eerder, als de Heere gaat scheppen, moet scheppen, dan betekent dat in de oud-testamentische betekenis van dat woord dat er niets is. Past dat dus toe op de herschepping? Er valt aan u en mij van nature niks te restaureren. Het is herscheppen. Uit het niets. Herscheppen is daarmee een buitengewoon radicaal begrip. Dat ons duidelijk maakt dat als het over ons behoud gaat, het helemaal op de Heere aankomt, Gode zij dank. Maar het maakt tegelijk ook duidelijk hoe wij er intussen aan toe zijn. Toen de Heere ging scheppen, we hebben geprobeerd daar gisteren wat naar te luisteren. Liever gezegd, toen de Heere eigenlijk al begonnen was te scheppen, toen was er sprake van een woeste en een ledige wereld vol van duisternis. Ik noemde dat met Thomas Watson die grote klomp of massa zonder vorm en zonder orde. En we hebben daar zo onze verbeelding bij. Hè? We proberen ons dat voor te stellen. die ongevormde klomp, woest, ledig, duisternis, komt dreigend op je over. En toen was er nog niet eens zonde. Het was goed. Zegt de Heere zelf. Hij zag al wat hij gemaakt had. En het was zelfs zeer goed. Hoe moet dat hart er dan wel niet aan toe zijn? Waar God, die God die het licht uit de duisteren tevoorschijn riep, het licht in gaat tevoorschijn roepen. Nou, dan zijn woest en ledig en vol duisternis nog maar heel voorzichtige begrippen en heel voorzichtige beelden. Dat hart dat haat God. Hartgrondig. En dat hart dat haat de naaste. Dat hart is puur nacht. Dat hart is dood, zegt Paulus, door de misdaden. Geen leven, kind van de duisternis, onder de heerschappij van de macht van de duisternis. Ontzaggelijk, broeders. En weet u wat ook zo ontzagwekkend is? Dat het woord vlees werd en in die kraters en in die krochten van het verloren leven afdaalde. En zich daarin liet kruisigen. En onderging. Niet minder of geringer dan de schepping. Nee. Heere, wat is de mens? Dat gij aan hem gedenkt. Die de schepper vergat. Veracht. Verliet. Verloochende. Verloor. Broeders, die toon moeten we treffen. En anders worden we ontmaskerd hier ter plaatse als mensen die altijd nog het schepsel boven de schepper eren en dienen. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. En zoals we gisteravond al ontdekten, die niet laat varen het werk van zijn handen. Alzo zegt God, zegt je Jesaja, de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. Door zijn woord en door zijn geest is het God die zo gedenkt dat hij zondaren herschept. En hij maakt wat er niet is. En hij geeft wat ontbreekt. En hij legt in hen wat zij missen. Hij maakt levend wat dood is. En dat maakt het nadenken over de herschepping voor het levende geloof tot zo'n troostrijke zaak. Het maakt haar hoop uit. Waarin ons niets is en waarvan ons geen verwachting is, daar kan de verwachting maar zijn van hem die schept uit het niets. En beluisteren we dat ook niet, bijvoorbeeld in de woorden van David in Psalm 51. We zongen daarvan. U weet wel, die psalm waarin David, of moeten we zeggen de Heilige Geest, met David tot de bodem gaat. Ik ken mijn overtredingen, zegt David. Mijn zonde is steeds voor mij, tegen u alleen heb ik gezondigd, Heere. Maar het gaat nog dieper. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ja, wat blijft er dan nog over? Verberg uw aangezicht van mijn zonden. en delg uit al mijn overtredingen. Schep mij een rein hart, o God. Die treffende toon van een getroffene, die geen uitzicht meer heeft dan op Gods alleen, die in het aangezicht van Jezus Christus zijn licht verheft. Schep mij een rein hart, o God. Want wat was het daar duister geworden. En wat een genade dat de Heere dan zegt. Ik schep de vrucht der lippen. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere. En ik zal hen genezen. En zoals gezegd, de Heere werkt dat uit, broeders, door zijn Zoon, door het woord. Die daartoe zijn Heilige Geest uitzendt. Om met het woord van God doden levend te maken. En de dingen te roepen die niet zijn alsof ze waren. En broeders, daarom is er voor u en mij doen aan. Althans, als die herscheppende genade van God ons deel is, ons persoonlijk deel is. Dan is er voor u en mij doen aan. Als wij die middelaar Gods en der mensen in onverderfelijkheid hebben liefgekregen en lief hebben. Ondanks dat dorre en dat woeste en dat vaak zo lege en dat zoveel sinds nog duistere hart van onszelf. Want dan mag je met Paulus jezelf ermee vertroosten, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wetend, het is zijn werk. Wetend, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zegt Paulus. Het is alles nieuw geworden. Ik zeg zo even, daarom is er voor u en mij doen aan. Maar daarom is er voor u en mij ook doen aan op de preekstoel. Of als wij met het woord komen aan de huizen. Of als wij onze catechisanten straks weer ontmoeten. Want dan mag dat gebeuren in het geloof, broeders, dat het Gods werk is. Het herscheppende werk. Dan hebben wij maar getrouw te zijn. Getrouw. Getrouw jegens de Heere, getrouw jegens zijn woord. En dan hebben wij tot het uiterste te gaan. En ons tot het uiterste in te spannen om ons in dat woord te verdiepen, om ons in dat woord in te graven. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus, je moet erin wezen. Om het dan de anderen voor te houden. Maar dan hebben wij geen bijzondere creativiteit nodig. Ja, dat lucht op in de goede zin van het woord. Dan hebben wij geen bijzondere creativiteit nodig. Want als het woord daar verrassend van moet worden en als het woord daar nieuw van moet worden, creëren doet de Heere zelf. Herscheppen. En hij zal zorgen dat het woord creatief is. Jacobus, je zegt het toch wel heel raak en ook heel diep. Als hij zegt naar zijn wil, daar komt het weer. Naar zijn wil. U zult zich nog herinneren van gisteravond dat dat een wezenskenmerk van het scheppende werk van God is. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. En dat blijkt ook, daar wil ik niet te lang bij stilstaan, maar ik wil het wel even aanroeren. Broeder Korteweg heeft ons daar uitvoerig ingeleid gisteren. Maar die nieuwe schepselen, die zijn herkenbaar. En als u Christus kent, dan zult u ze ook herkennen, die nieuwe schepselen. Want ze worden herschapen naar zijn beeld. Hoe langer, hoe meer. Wedergeboorte begint ergens. En dat zijn verder de dingen die voor de Here zijn. Maar het houdt niet op voordat het eeuwigheid is. Tenminste, zo spreekt Calvijn daar toch over. Die boetvaardigheid die zich over het hele geloofsleven lang uitstrekt. In beginsel. Maar toch. De liefde, de lof, de gehoorzaamheid, het volgen van hem, ze krijgen hoe langer, hoe meer gestalt. Dat is ook het herscheppende werk van de Heilige Geest. Weer de Heilige Geest. En zoals gezegd, ik hoef niet terug te komen op het thema de heiliging. Dat is trouwens ook een thema apart natuurlijk. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Afgelopen zondag stonden we stil bij zondag 8. En dan gaat het over God, de Heilige Geest en de heilig maken. En het gaat niet over gelovigen of vromen of wie dan ook en onze heilig maken. Dat mag ik dan misschien toch nog wel onderstrepen vanavond. Herschepping. Hoe terecht, broeders. Zeggen onze Dordtse vaderen dat dit wonder niet onderdoet voor de schepping. Maar als hij werkt, dan zullen zondaren zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven en dat ook blijven doen. Laten we dat niet vergeten. Wij beleiden toch dat onze hulp en onze verwachting is van hem die hemel en aarde geschapen heeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Ook dit werk niet. De Heere houdt zijn scheppingswerk in stand, maar zijn herscheppingswerk ook. De boze zal dat werk niet teniet doen. En de macht van de zonde die nog o zo taai en o zo levendig blijkt dikwijls hè, in het leven van de genade, zal uiteindelijk de overhand niet behalen, maar ook de gebrokenheid niet, waaraan wij zo lijden kunnen, zal dat werk niet teniet doen. Aangrijpend om bijvoorbeeld, ik neem maar één voorbeeld, aangrijpend, als je merkt hoe iemand zijn of haar gedachten meer en meer kwijtraakt. Iemand die de Heere vreest. En de geest, ik bedoel dan het verstandelijke vermogen, raakt in verval. Wij noemen dat dan met een mooi woord dementie. Tot verbijstering van de omstanders. Met alle moeite van dien in de contacten en soms ook zonder te begrijpen wat er toch aan de hand is. Wat een ontluistering. En toch laat hij niet varen het werk van zijn handen. En zo kom ik eigenlijk als vanzelf in de buurt van het andere deel van de inleiding. Gods herscheppende werk heeft betrekking op mensen, en dat kunnen we dan uiteenleggen in wedergeboorte, geloof, bekering, al die schakels. Dat laat ik in het bestek van dit onderwerp nu even rusten. Maar de herschepping heeft ook betrekking op de schepping. Dus de aarde, die met haar volheid zijn eigendom is. Ook dat werk laat de Heere niet los. Christus heeft als verlosser het offer gebracht om zondaren uit de dood te laten herleven, om de vloek te niet te doen, om de schuld te verzoenen. Om de vloek te niet te doen. De vloek. Ook de vloek. Die vanwege de zonde op het aardrijk rust. We komen dat op het spoor, als we in het spoor van het evangelie, in de sporen van Christus gaan, gedurende zijn omwandeling op aarde bedoel ik. Hij kwam immers de geschonden schepping tegen, nietwaar? Zieken, geraakten, kreupelen, mensen die in de greep waren van onreine geesten, ze werden allemaal tot hem gebracht. Ze lagen letterlijk op zijn pad bij tijden. En we weten allemaal wat hem, ja, we weten allemaal wat dat met hem deed. En we weten ook wat hij met hen deed. Hij raakte ze aan, hij sprak een woord, hij gebood, in elk geval hij genas, hij heelde. Het heil dat in Christus nabij hen kwam, betekende ook heling, herschepping. Natuurlijk, dat zal duidelijk zijn. We zijn er dan herhaaldelijk getuigen van hoe de Heere Christus eerst en vooral de vinger legt bij de nood onder de nood. De zonde. Bij de wortel van al die wonden. Al doet hij dat wel op een andere manier dan de discipelen in het geval van die blindgeborene doen. Zij willen die ziekte herleiden tot een persoonlijke zonde van die man of van zijn ouders, terwijl Christus de kwaal van die man herleidt tot op de heerlijkheid Gods. Maar hij ontdekt die zieken er soms op een hele indringende manier aan dat hun zonde hun eigenlijke nood is. Ga heen, zondig, niet meer. Maar het gaat me nu even om dit gegeven in het bijzonder. Christus geneest ze. Zijn heil houdt ook heling in voor die geschonden schepping en die geschonden schepselen. Hij neemt het tegen hun ziekte, tegen de machten die ziekte met zich meebrengen. Hij neemt het tegen die machten op, tegen die kwalen op. En de genezing van die zieken is dan ook nadrukkelijk een teken van zijn koninklijke macht en van zijn koningschap. Het zijn tekenen van zijn koninkrijk. Hij is gekomen om de zonde te niet te doen en de macht en de heerschappij van de zonde te breken. Het werk van Christus houdt kennelijk ook hoop in voor de schepping. De Heere Jezus, de van God gezonde Messias, hij verkondigt het koninkrijk door woorden en door daden. De tekenen bevestigen zijn boodschap. En de tekenen bevestigen dan ook zijn heerschappij over de zonde en over de dood. Hij neemt de zonde weg en daarmee zet de heling in. Uiteraard in beginsel. Het koninkrijk zal tot volmaking komen op de dag van zijn heerkracht. En dan zal de volmaakte heelheid pas een feit zijn. Dan zal het herstel pas volmaakt zijn. Maar in de tekenen van de Heere Jezus tekent zich er wel al iets van af. En ik denk dat het belangrijk is om het zo te formuleren. De heelheid is hier niet. En dan om nog even bij de vragen te blijven die ik zo even heb aangesneden. De vergeving der zonden, het heil, leidt niet per se tot heling, tot genezing. Die gedachte is soms wel wat speurbaar in de kerk of net buiten de muren daarvan. Zeker als je in een bepaalde kring komt, en daar laat ik het verder dan maar bij, maar als je voldoende geloof hebt, ja, dan is de genezing zeker. En als je in je ziekte zijn geen genezing vindt, nou, dan kan je zelf uitrekenen hoe het met het geloof gesteld is. Nu zeg ik niet dat de conclusie dat het met het geloof niet zo best gesteld is dan, dat die conclusie per se niet terecht zou kunnen wezen. Maar wel dat het te simpel is om zo vanuit het samengaan van heil en heling te redeneren. Althans in deze bedeling. En natuurlijk de soevereiniteit van God te vergeten. ook de hartstochtelijkste bede om heling, in de zin van genezing, die moet gebracht worden onder de bede, uw wil geschieden. En die wil kan wezen dat wij onder dit kruis blijven. Vraag het maar aan Paulus. De Heere zei Paulus, het is beter dat het zo blijft. Want dan heb je aan mijn genade genoeg. Vanwege de prediking van afgelopen zondag komt mij nu Jacob in gedachten. Na de worsteling bij Pniel, we hebben daar afgelopen zondag in de prediking bij stil mogen staan. En die man, die liep zelfs met dat hij de zegen van de Heere kreeg een handicap op. Zijn heup was eraan. En daar was in die tijd niet zoveel aan te doen. We zullen toch niet willen beweren, dat neem ik maar aan, dat dat samenhing met zijn gebrek aan geloof. Jacob zou blijven hinken. En als hij dan terugkijkt op die nacht, dan zegt hij, nou heb ik toch wel een verlies geleden, want ja, mijn heup die doet het niet meer. Nee, dan zegt Jacob, ik heb God gezien. En mijn ziel is gered geweest. En daar heeft die heup hem altijd aan herinnerd. Het volmaakte herstel is in dit leven niet te verwachten. Maar wel wordt in de tekenen van de Heere Christus duidelijk dat het verlossingswerk van Christus behalve de zonde ook alle wonden eens teniet zal doen. Die wonderen die heten veelzeggend genoeg tekenen, hè? En dat betekent dat ze iets te betekenen hebben. En dat heeft hier alles mee te maken. U weet net zo goed als ik dat er op die wonderen van de Heere van alles wordt afgedongen en dat er heel wat op wordt afgegeven en dat er ook het nodige aan aanvallen op wordt ingezet. Mensen stellen daar hun vragen bij, hoe kan dat nu? Dat gaat toch tegen alle orde in? Hoe kan een dode nu toch weer levend worden? Christus doet daar wat elk menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat is waar. En we zeggen maar weer, door het geloof verstaan we dat. Maar wij moeten helemaal niet over het wonder spreken als over het doorbreken van de orde. Het is het herstel van de orde. Herschepping. Het is heling van die orde die zo ruw doorbroken werd door de zonde. En het bederf, als tekenen van de herschepping, die in de heerlijkheid begrepen zal zijn, als vrucht van het offer van Christus. Veelzeggend is in dat verband het citaat uit Jesaja 53, zoals we dat tegenkomen in Matthäus 8. Nadat beschreven is hoe de Heere Jezus de schoonmoeder van Petrus genezen heeft en vele anderen van demonen bevrijd heeft, dan verklaart Matthäus dat als de vervulling van het profetische woord van Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Zo staat het te letten. En de kanttekenaren die zeggen dat dat woord van Jesaja vooral ziet op de geestelijke krankheden en ziekten. En de genezing van lichamelijke ziekten is daarvan een teken, een afbeelding. Dat is inderdaad het geval. Maar dat neemt niet weg dat het verlossen van ziekte kennelijk ook deel uitmaakt van het bevrijdende werk van de zaligmaker. Hij kon die ziekten wegnemen omdat hij machtig was de veroorzakers en de meesters van allerlei kwelling, zoals iemand zei, te verdrijven. Hij is gekomen in de kracht Gods en hij verdrijft die demonen met een woord. En overmeestert de ziekten met een woord. En hier wordt wel een belangrijke lijn zichtbaar in het evangelie, denk ik. De lijn die er zijn kan tussen ziek zijn, bederf en de macht van de boze. We zien dat ook in de geschiedenissen van Job. Het gaat uiteraard niet buiten de Heere om, integendeel. Maar het is wel de Satan die Job teistert met zweren van de voetzool af tot de schedel toe. En ook in het Nieuwe Testament wordt menigmaal het lichamelijke gebrek gerelateerd aan de invloed van de boze. Matthäus 9, ik zal niet te veel voorbeelden noemen, blijkt het gebrek van die stomme man direct te maken te hebben met zijn bezetenheid. En op het moment dat de Heere Jezus de duivel uitgeworpen heeft, uitgewezen heeft, kan de man weer praten. Iets dergelijks is aan de hand in Markus 9, de genezing van die maanzieke jongen. Een heel aantal symptomen wijst op een vorm van epilepsie, zeggen dan de exegeten. Tegelijk heeft hij ook verschijnselen van andere aard. Die jongen kan niet praten, hij is bovendien doof. En het blijkt toch te maken te hebben met een onreine geest. Christus is gekomen om de werken van de boze te verbreken, schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief. En natuurlijk gaat dat allereerst over de zonde. Maar als ik denk aan de woorden van Petrus in Handelingen 10, dan wordt duidelijk dat bij deze werken van de boze ook de bezetting van de geest en het bijbehorende leed van het lichaam horen. De macht van Christus komt ook openbaar in de zeggenschap over de verwoestende invloeden die vanwege de zonde en de vloek in dit bestaan werkzaam zijn. Veelzeggend vind ik altijd dat in Lucas geschreven, beschreven wordt hoe de Heere Jezus de zware koorts die de schoonmoeder van Petrus bevangen had, dat hij die bestrafte. Het verbreken van de werken van de duivel betekent dat Christus het domein van de zonde betreedt om de zonde teniet te doen. En het tastbare bewijs daarvan wordt als het ware geleverd in de tekenen. Christus' wondermacht doet ook de bittere uitwerking van de zonde, de gevolgen van de zonde teniet, als herstel van de verstoorde orde. Die orde die door de zonde zo diep verstoord was geraakt. Christus deed niet enkel wonderen, broeders, maar hij was het wonder. En zijn wonderen zijn tekenen van het eeuwige herstel. Dat in hem en met hem werkelijkheid wordt. Ze hebben een zogezegd eschatologisch karakter. Die tekenen. Ze wijzen heen naar de volkomen heelheid die nog staat te komen. En van dat herstel zijn kruis en opstanding het fundament. En in de zondaar vangt dat herstel in de wedergeboorte, in beginsel, nu aan. Het Bijbelse gegeven dat Christus gezonden is tot verlossing van zonden en wonden is denk ik ook van betekenis voor de mens die lijdt aan de gevolgen van de zonde. In ziekte, in bederf. Ik wil op dit punt toch een korte pastorale toespitsing maken van het thema. Het komt nog wel eens voor dat je als zieke bezocht wordt en dan aangezegd, of beter nee, gevraagd wordt, laten we wat voorzichtiger zijn, gevraagd wordt of je ook in je ziekte kunt berusten. En dan wordt ook gevraagd of hij of zij die door het leed getroffen is, zich ook wat kan overgeven. Het is wel belangrijk wat daarmee bedoeld wordt. Wat dient men over te geven? De ziekte, zichzelf. En nog belangrijker, aan wie? Die ernstige zieke, ik neem maar een voorbeeld, die beleeft de afbraak van de aardse tabernakel. Letterlijk aan den lijve. En we weten allemaal dat dat te maken heeft, dat dat alles te maken heeft met de zonde en met de vloek om de zonde en de verwoestende uitwerking daarvan. Broeders, vindt u het goed als ik zeg dat als we de ziekte duiden als gevolg, voor mijn part, kunnen we ook verwoorden, een van die tijdelijke straffen vanwege de zonde? Kunnen wij dan aan een ander vragen of die daarin kan berusten? Daarin mag de zieke niet berusten. Christus heeft in de dagen van zijn omwandeling de zieken genezen. Hij nam het tegen de ziekte op en hij bestraft ze en hij verdrijft ze. Dat zegt ons genoeg. De zieke is er niet mee geholpen in zijn ziekte te berusten. Het komt aan op rusten in Gods handen. Maar dat is wat anders. Dat is de ware rust. En dat is de reden dat ik Romeinen 8 wilde lezen. Ik kom daar nu even bij terug, Paulus. Die schrijft daar over de hoop die er is voor de schepping. Als hij schrijft over de erfenis van hen die erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus. Nu is er het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus. Dan zullen zij met hun Here verheerlijkt worden. De erfenis is reusachtig. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wel, dat lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is niet beperkt tot vervolgingen. Het is ook het lijden dat samenhangt met de tijd die wij beleven. De tijd die getypeerd wordt door de heerschappij van de zonde en van de dood. Romeinen 5. Echter, van een onvergelijkbaar gewicht is de heerlijkheid die aanstaande is. En de toekomstige glorie van de kinderen van God. De schepping ziet er halsreikend naar uit, zegt Paulus. Vanuit dat lijden en vanuit die benauwdheid. En het vurige verwachten gaat uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want hun verheerlijking houdt in dat ook de schepping als herboren zal zijn. Zo anders dan nu. Want nu is de schepping allesbehalve stralend. Wat lezen we in vers 20 van Romeinen 8? Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig. Maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. De schepping is onderworpen aan de ijdelheid. Zelfs te vertalen als zinloosheid. In het Grieks mataiotes. Dat wat zonder waarde en zonder nut is. Het Latijn gebruikt een u wel bekend woord, denk ik, vanitas. De schepping is daaraan onderworpen. Vanwege de zonde. En dat niet gewillig, zegt Paulus, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat zijn diepe dingen. Het schepsel is aan de vanitas. Aan de ijdelheid onderworpen, onvrijwillig. Ik denk dan aan Prediker. Die er keer op wijst dat de vanitas van dit huidige bestaan te wijten is aan de dood en de vergankelijkheid waaraan dat bestaan vervalt. De schepping is door de Heere toch gemaakt met het oog op het leven, met het oog op de groei en met het oog op de bloei, Genesis 1 en 2. Het schepsel is niet gewillig aan de ijdelheid onderworpen. Met andere woorden, de afbraak van de schepping gaat tegen de wil van de schepping in. Een ander heeft haar aan die leegheid, aan die ijdelheid, aan die vanitas onderworpen. Wie is die ander? De ene uitlegger zegt dat is de Heere God. De andere uitlegger zegt het is Adam. In elk geval, door één mens, zegt hoofdstuk 5. Ik citeerde dat al een keer. Is de zonde de wereld binnengekomen? En daarmee de dood. En niemand kan zich eraan onttrekken. Het is niet aan de Here te wijten dat de aarde ten dode opgeschreven is. De mens heeft het veroorzaakt. Ik vond een treffende aantekening in een van die exegetische werken. Het wanbeheer van de koning brengt het land aan de rand van de afgrond. Natuurlijk heeft het onderwerpen van de schepping aan de vanitas ook met God te maken. Door de afval zette de mens Gods aangekondigde oordeel in werking. Vervloekt zij het aardrijk, om uwentwil. Ik denk dat die ene zin alles oplost. Maar het is juist vanwege hem, de Heere, dat er hoop is voor de schepping, van de moederbelofte af. Die belofte, las ik ergens, laat de hoop overleven in een wereld die zinkt in het bederf. Dat is mooi gezegd. De hoop dat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid, het juk van het bederf, de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Om te delen in de luister van die kinderen van God. En in afwachting van de verlossing van dat sterfelijke bestaan. Is het zuchten. De kinderen van God lijden. In dat sterfelijke lichaam. Ze lijden vanwege de zonde, dat is één. Maar ze lijden ook pijn. En leed. Met de schepping zuchten ze. Ook wij die de eerstelingen van de geest hebben. We zuchten met de schepping mee, zegt Paulus. Omdat ze met de schepping onderworpen zijn aan de gebrokenheid. Het zijn diepe gedachten. De schepping zucht. En de gelovigen, zij die de eerstelingen van de geest hebben, zij zuchten ook. Kennelijk leert de geest hen dat. Als een gelovig protest tegen de vanitas, de ijdelheid waar het werk Gods aan leidt vanwege de zonde. Zucht, omdat het werk van de schepper zo is misvormd geraakt. De schepping zucht en steunt en kreunt, zegt vers 22 van Romeinen 8. Het ganse schepsel zuchtte samen als in barensnood. En je kunt dan denken aan ongerechtigheid op allerlei vlakken in deze wereld. Betreffende mensen, dieren en schepping. De schepping is zo gehavend. Hè? Zo gehavend. En die schepping zucht om de herschepping. Je moet met die gedachten eens door het ziekenhuis lopen. Bij iemand zitten of er zelf liggen. Ik word helemaal niet graag te persoonlijk als het gaat over persoonlijke dingen. Maar als je dan een ingreep ondergaat of met een kuur te maken krijgt, dan is het niet alleen wat moeilijk en wat zwaar en wat pijnlijk, maar dan is het vooral, Heere, hoe anders moest het wezen. Hoe anders moest het wezen. Hoe goed was het werk van uw handen. En hoe vol verval is het geraakt door de zonde, onderworpen aan de vanitas. En wat groeit er zo een verzet tegen de zonde wel te verstaan? En tegen die ijdelheid die daarvan het gevolg is geweest. Heilig verzet en heilig verlangen. U begrijpt me wel als ik zeg dat de schepping, Gods schepping, bij wijze van spreken niet tevreden kan zijn met de vanitas. Die schepping zucht, zegt Paulus, want het moest zo anders wezen. En dat verlangen leeft ook in hen die de Heere vrezen. Die de eerstelingen van de geest hebben, die zuchten mee. wetend dat de vernieuwing wacht. En geloof houdt dan ook smeulende verwachtingen. Omdat de geest mee zucht. Een ongeziene werkelijkheid, maar de geest roept om de komst van Christus. Ik bedoel met deze gedachte natuurlijk niet, en hopelijk hebt u dat ook geen moment gedacht, dat een christen niet gewillig zou zijn om de last te dragen. Niet gewillig zou moeten zijn. Niet gehoorzaam zou moeten zijn jegens de Heere. Niet gewillig zou moeten zijn om het kruis te dragen. Nog minder is ermee bedoeld dat zij verzet zullen koesteren jegens hun verdiende straf en lot. Integendeel. Hoe zouden we? En dat bedoel ik niet goedkoop. Maar we hebben veel meer reden om alle dagen van ons leven te vragen, Heere, waarom krijg ik nu al die dingen die ik niet verdien? In plaats van meteen te vragen, waarom krijg ik dat als mij ten diepste toekomt wat ik wel verdiende? Er is genade nodig om gewillig te zijn met de weg van Hem. Maar wat zal het maaksel tegen zijn maker zeggen? Maar juist het feit dat hij de maker is en dat er geen doorgronding van zijn verstand is, zegt Jesaja. En dat hij de moed en kracht geeft en vermenigvuldigt de sterkte dient die geen krachten heeft. Ja, het feit dat uit deze hand die wonderen verlosser kwam, zondag 9. Die wetenschap doet mij getroost en veilig gaan. Er is wel mee bedoeld, broeders, dat we oog hebben gekregen voor de schande die de zonde meebracht ten aanzien van Gods goede werk. Die in allerlei dingen uitkomt. Het geloof gaat verstaan dat alle dingen uit Gods vaderlijke hand mij toekomen, niet waar, zondag 10. Maar tegelijkertijd heeft het geloof er weet van dat het kwade alles met de zonde te maken heeft. Een openbaring is van de goddelijke toorn en de goddelijke vloek. En het geloof zal daarom hebben te rusten in de Heere. Dan ben ik terug bij het punt wat ik maken wilde. Het geloof heeft te rusten in de Heere, niet in het leed. In Hem. Rusten in die handen is iets heel anders dan berusten in het onvermijdelijke. En één blik in het woord maakt duidelijk, Christus heeft de vruchten, de gevolgen van de zonde, ook iets vreselijks gevonden, evenals de zonde zelf. En hij ging ervoor naar het kruis. Dat doet uitzien. Niet onwillig om het kruis te dragen, maar wel leidend aan de schande van de zonde. Jegens Gods goede werk. Zijn schepping. En uitzien naar het herstel. En het is zo anders, zo je handicap te beleven. Je ziekte of je leed. Het is zuchten, zegt Paulus. En dat is teken van de zwaarte. En toch, de erfenis wenkt, zegt Paulus. En die is niet te waarderen tegen het lijden van deze tegenwoordige tijd. Zich te verheugen in het herscheppende werk van God. Dan is mijn handicap uitgewist. De sporen van het leed is weg en de dood is begraven en de tranen zijn afgewist. En belangrijk, degene die de eerstelingen van de geest hebben, die zuchten met de schepping mee. Maar ze doen dat wel als in barensnood. Geen doodsnood. Het leed luidt het einde niet in. Ja, van dit door de zonde bedorven leven. Maar het gaat aan op de vernieuwing. Op de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Wat een verschil. De goddeloze zucht ook. Maar die zucht vanwege het begin van het verval dat straks eeuwig wordt. De vrome zucht met de schepping mee als in barensnood. Verlangend naar de vernieuwing. Maar hoe levendig is die hoop precies, broeders? En dat is het laatste wat ik ervan zeggen wil. De hoop vanwege het herscheppende werk van God. Want ze is vrucht van de Heilige Geest. En de hoop op dat herscheppende werk in heerlijkheid. Dat uitzien met hartstocht. Dat verlangen, halsreikend, dat zuchten als in barensnood. Wij leven tussen het reeds en het nog niet, zo wordt vaak gezegd. Hè? En dat is terecht. Dat geldt hier ook. Christus vestigt de tekenen van zijn herschepping in zijn wonderen. En dat doet uitzien naar de dag dat hij zijn rijk volmaken zal. Maar die dag staat nog uit. Al hebben wij die te overdenken als een vreemdeling, als een vluchteling hier beneden. Maar zou die hoop levendiger zijn, broeders? Zou het lijden van deze tegenwoordige tijd ons dan niet minder schokken? Ik bedoel dit. Zouden we dan niet minder van ons stuk raken als het tentdoek van deze tijdelijke behuizing van ons lichaam klappert en scheurt in de storm van het leed? Zijn wij veelal, en dan begin ik bij mezelf, niet veel aardsgezinder dan wij zelf doorhebben? Paulus, die toch wel het nodige van dat zuchten wist, die beleidt, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Want hij weet van die erfenissen. Hij zegt, onze wandel is in de hemelen. Van waaruit wij de zaligmaker verwachten. Namelijk Jezus Christus. Moeten wij onszelf dat niet voorhouden en misschien ook wel eens elkaar voorhouden van tijd tot tijd. En zeggen, vergadert u toch geen schatten op de aarde. Waar de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat betekent dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven. De dood ligt al achter ons in dat geval. En het eeuwige leven is geen toekomst. Dat is al begonnen. Zo stonden onze vaderen in dat bestaan. Ik denk aan Calvijn. Diegene is een gevorderde christen. Die met verlangen uitziet naar de dag van zijn sterven. En de dag van de wederkomst. En ik zeg het heel voorzichtig. Want als wij deze belijdenis uit zijn mond horen, dan moeten wij denk ik toch veel sinds in schaamte het hoofd buigen. Die is een gevorderd christen, die uitziet. Zo stonden onze vaderen in dat leven dat gebukt gaat onder de vanitas. De ijdelheid. Zijn wij niet meer door het carpe diem geïnfecteerd dan we zelf begrijpen? Ik zie nog even Jacob gaan. Het is niet anders. Hij hinkt van de oever weg. Getekend voor het leven. Hoe ziet hij erop terug? Ik zei er al even wat van. Ik heb God gezien. Over die heup horen we hem helemaal niet meer. En hij zegt wel later, als hij met zijn kleinzonen zit, de zonen van Jozef, dan zegt hij wel, ja, dan heeft hij het over de engel Gods die mij verlost heeft van alle kwaad. Alle kwaad. En daar gaat hij. Verlost. Van alle kwaad. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En daar zal de hemel en de aarde straks vol van zijn als de Heere zijn herscheppende werk voltooit. Wat hij hier begon, Jesaja spreekt er al van. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Tenminste, dat zegt Petrus ervan. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk, zegt Jesaja, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ik schep verheuging voor Jeruzalem. Ik schep Jeruzalem een verheuging, schepping, herschepping. Want de verheuging zal het wezen voor de Heere in de eerste plaats. En voor hen die zuchtend uitzagen naar hem. En Petrus heeft hen in gedachten als hij zegt verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. In welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom geliefden, zegt Petrus, verwachtende deze dingen benaarstigt u. Dat ge onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Scheppen is scheiden, zo begon ik gisteren. Het gaat hier allemaal samen. Al richten schept de Heere iets ongekend nieuws. Nieuwe hemelen, nieuwe aarde, vreugde voor Jeruzalem. Guido de Bray heeft het over die oude wereld in vuur en vlam stellende. Om haar te zuiveren. Om te eindigen in de lof. En daar eindigen wij ook mee. Lof vanwege al het schepsel. Stel het u voor. Dat lukt niet. Maar je kunt maar proberen af en toe. Al het schepsel, zegt het woord. Openbaring 5. Al het schepsel. De verloste kerk en de verloste schepping. Stemmen samen in een ontzagwekkende symfonie. De verloste kerk. En die schepping die zuchtte. Naar dat begin. En al het schepsel dat in de hemel is. En op de aarde. En onder de aarde. En in de zee. En al wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen hem die op de troon zit. En het lam zei de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen, de verloste schepping en de verloste kerk, vielen neer en aanbaden hem die leeft. Tot in alle eeuwigheid. En voorgezegd en voorgedaan door de schepping in dit verband. Zeggen we daar ook vanavond ten laatste van harte. Amen. Op.